Matteüs 21 tot 3, vers 33 tot en met 46. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en er een heg omheen zette en er een wijnpers in groef en een toren bouwde en hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doden de andere en stenigden een derde. Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op dezelfde wijze. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom, ik zeg u, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die hem voor een profeet hielden.
Goed, ik stel voor dat we, voordat we gaan luisteren naar een overweging van dit gedeelte uit de schrift, stel ik voor dat we eerst met elkaar beginnen met het gebed. Vader, dank u wel voor dit moment wat u ons geeft. Dit bijzondere moment, Vader, wat we ieder jaar weer gezamenlijk hier overdenken met elkaar en ongetwijfeld ook al hebben gedaan in de afgelopen weken. Vader, het is het bijzondere dat u uw eigen zoon heeft gegeven en dat deed voor ons en voor de hele wereld, Vader. Ten diepste voor de hele schepping. Dank u wel, Vader, voor dat bijzondere gebeuren op Golgotha. En Vader, dank u wel dat we daar vanavond met elkaar bij stilstaan. Geeft u daartoe alle woorden en de wijsheid die nodig is. Vader, en we bidden u dat het mag zijn tot opbouw en ten diepste tot lof en eer van uw naam. Vader, wilt u dat schenken en we danken u voor uw liefde en trouw iedere keer weer. In Christus Jezus' naam. Amen. Het is een wellicht voor u wat bijzonder gedeelte om dat zo deze avond te lezen. Het is een gelijkenis en de Heer Jezus deed dat wel vaker te midden van zijn volk. Als verteller, een Jood houdt van vertellen. En we zien hier natuurlijk de allergrootste verteller die je maar kunt voorstellen. Onze Heer zelf. Het gaat hier om een gelijkenis en de bovenstaande gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Maar als je die gelijkenis gaat lezen en overdenken, dan, zo zei een commentator, zou je eigenlijk moeten zeggen, het gaat hier meer om de gelijkenis van het ombrengen van die zoon. Dat is eigenlijk waar het allemaal naartoe gaat. De Heer Jezus is hier in gesprek, zoals hij dat vaak was, met de overpriesters en oudsten. En dat was meestal een twistgesprek. En nog alles probeerde hij, of gaf hij aan door middel van gelijkenissen, hoe zaken zitten. En een gelijkenis, dat is een bijzondere manier van spreken, waarin je eigenlijk bepaalde dingen zegt, maar daarmee iets duidelijk wil maken. En de Heer heeft het dan over een heer des huizes, een eigenaar van het huis, die een wijngaard plantte. En die wijngaard, als je kijkt in de schrift, dan kan dat niet anders zijn dan Israël. Dat zegt Jesaja 5 ook heel duidelijk. De Heer zegt daar in Jesaja 5 vers 7... Het huis Israëls is de wijngaard van de Heer der Heerscharen. En als je in de Bijbel leest over op diverse plaatsen over de wijngaard, dan heeft dat te maken met het volk Israël. En die eigenaar van het huis, letterlijk, dat is dan natuurlijk God, die die wijngaard plantte. En dan moeten we nooit vergeten wat God van zijn eigen volk zegt in Deuteronomium 7, dat zij geroepen waren als volk, niet omdat ze nou zo'n geweldig volk waren, of dat ze boven de anderen uitstegen, of beter waren, of sterker, of talrijker. Maar het was vanwege zijn liefde dat hij dat volk had uitgekozen. En dat is iets dat we nooit moeten vergeten als we nadenken over het volk Israël. Het is het volk wat God in zijn liefde heeft uitgekozen, te midden van al die andere volkeren. En die wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël. Hij is de bezitter ervan. En we zien hier eigenlijk, zou je bijna zeggen, op zijn Hebreeuws heel zorgvuldig de woordkeuze. En waarin het gaat om een heer die dus een wijngaard plantte, een heg eromheen zette. Hè, let op die werkwoorden, dat is typisch Hebreeuws. En er een wijnpers ingroef, er een toren inbouwde en hij verhuurde die aan pachters. Nou was dat niet helemaal ongewoon in die tijd. Maar heel zorgvuldig is die wijngaard neergezet. Met daar in het midden een wijnpers die meestal bestond uit twee gedeelten. Een hoger gedeelte waarin de druiven getreden werden. En in het onderste gedeelte vloeide dan het sap wat dan zou worden tot de wijn. En dan gaat die heer, die gaat die wijngaard verhuren aan pachters. En hij gaat zelf, trekt hij zich terug. Gaat naar het buitenland, staat er dan. En hij laat het over aan die pachters. En om later dan zijn vruchten in ontvangst te kunnen nemen. En nu bleek dat, en in die gelijkenis blijkt, als de Heer Jezus dan in gesprek is met die overpriesters en die schriftgeleerden, fariseeën. Nu blijkt dat op het moment dat de Heer van die vruchten wil gaan genieten, dat hij slaven stuurt. En dat ze die slaven heel slecht behandelen. Ze slaan de een dood. Ze martelen de ander. En als de Heer dan een aantal van die slaven gestuurd heeft en er gebeurt niks, dan zendt hij in een later stadium nog meer slaven. En die behandelen ze precies eender. En de Heer kan zo niet genieten van de vrucht van die wijngaard. En eigenlijk schetst de Heer Jezus met deze gelijkenis dan de geschiedenis van het volk Israël. En hij spreekt daarmee die overpriesters, die fariseeën, die schriftgeleerden aan. Want degene die de leiders waren geworden van het volk in de loop der tijd, hadden niet gezorgd voor die vrucht. Het gebeurde nog alles, uitzonderingen daar gelaten. Als je kijkt in de geschiedenis van Israël, dat de koningen en de priesters de opbrengst van het volk niet voor God gebruikten, niet aan God gaven, maar voor zichzelf gebruikten. Die vruchten voor zichzelf opeiste. En gaat u maar naar in de geschiedenis. Denkt u maar bijvoorbeeld aan Eli en zijn zonen. Een voorbeeld. Zo waren er ook diverse koningen die de vruchten van de opbrengst van het land voor zichzelf gebruikten, zichzelf toe-eigenden. Dat was ten onrechte. En in die lijn, in die traditie, staan in feite de overpriesters en de fariseeën en schriftgeleerden die daar staan te luisteren. En hij spreekt hen aan. Want ze hadden zijn autoriteit ter discussie gesteld. Van wie heeft u eigenlijk die volmacht om hier te leren? En uiteindelijk wist de Heer zelf natuurlijk wat er ging gebeuren. En dat zegt hij ook aan in deze gelijkenis. En is hier dan in Jeruzalem, de stad waarbij het zou gaan gebeuren. Dat grote gebeuren waar al eeuwenlang in feite naartoe was geleefd, gewerkt door God, door allerlei gebeurtenissen, ontwikkelingen, maar daar zou het gaan gebeuren. En de Heer was de stad binnengetrokken en ze hadden hem toegejuicht. Ze hadden hem toegeroepen uit die psalm die jij ook aanhaalt over die steen. Want in de tijd, hè, hier is de tijd van het Pesach en dan zongen ze ook het Hallel en psalm 118 is daar een onderdeel van. En ze hadden uit die psalm ook Misschien hadden ze die hele psalm wel gezongen toen hij de stad binnenreed als een koning. Hosanna. En met andere woorden zeiden ze dan tegen hem, help ons toch, red ons toch. En ze bedoelden, red ons toch van het juk van de Romeinen. Maar zoals zo vaak kan een mens heel snel omkeren. En uiteindelijk zou de Heer niet echt koning kunnen worden. En dat was ook niet, weten wij achteraf, niet Gods plan. Maar hij werd geen koning, maar ze verwierpen hem. En dat was onder leiding van deze overpriesters en schriftgeleerden die hij hier aanspreekt. Maar voordat hij de stad binnenreed, had hij over de stad uitgekeken. En er staat niet zo vaak in de schrift dat de Heer weende, dat hij huilde. Dat deed hij toen zijn vriend Lazarus gestorven was. En dat deed hij ook toen hij uitkeek over de stad. Want hier kwam de herder, hier kwam de Heer die met innerlijke ontferming bewogen was over de stad. En hij weende over de stad. En hij had gezegd, och of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen en ze zullen u en uw kinderen in u vertreden. En ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. God had naar ze omgezien. Hij die daar sprak, was daar het grote bewijs van. De Heer Jezus Christus als de Messias van zijn volk. Hij weende over de stad. De stad die als naam draagt dat het eigenlijk bezit zou moeten zijn van vrede. Dat het eigenlijk in bezit genomen zou moeten zijn door vrede. Maar op dat moment verstonden ze niet wat tot hun vrede diende. Hij namelijk, die Messias, die was degene. Dat was degene die tot hun vrede diende, maar ze hebben het niet onderkend. Ze wisten, ze hadden kunnen weten uit de profeten dat dit de tijd was. Ze hadden dat uit Daniël kunnen nagaan. Dat dit de tijd was dat hij komen zou om zijn koninkrijk op te richten. Maar ze hadden de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag. En wat is het geweldig dat God wel inderdaad naar zijn volk omzag. Wat is het geweldig dat God naar ons, de mens, heeft omgezien. In zijn ontfermende liefde. En die ontfermende liefde bewoog onze Heer toen hij uitkeek over die stad. Want hij zag daarin allemaal schapen die geen goede herder hadden. En hij was de enige echte, ideale herder van dat volk. Hij weende over de stad, hij weende over de inwoners. En hij wist wat er zou gaan gebeuren. En daarom vertelde hij ook deze gelijkenis tegen die overpriesters en schriftgeleerden. Toen dat gebeurd was. Want ten laatste zei die Heer, en dan blijkt die Heer, die eigenaar van het huis, die die wijngaard zo zorgvuldig had geplant, graag wilde genieten van de vruchten, van de opbrengst, van het volk, van het land. Maar tot dan toe heel weinig vreugde van had gehad. Het ging om een wijngaard. Het had de bedoeling moeten zijn dat God, JW, daar vreugde van zou moeten hebben. Maar hij had er maar zo weinig vreugde van gehad. En als laatste zegt de Heer dan, zond hij zijn zoon. En hier blijkt die eigenaar van die wijngaard tegelijkertijd ook vader te zijn. Hij zond zijn zoon tot hen, zeggende, en dan spreekt hij direct. De Heer, zou je kunnen zeggen, voert hem in deze gelijkenis sprekend op. Maar als de Heer spreekt, dan heeft hij het over zijn zoon. En dat is in feite wat je op iedere bladzij van de schrift tegenkomt. Daar gaat het om Christus. Want het woord was vlees geworden. Het woord wat God had gesproken was vlees geworden. Hij zond zijn zoon tot hen, zeggende, God spreekt. En dan spreekt hij zijn zoon. Dan spreekt zijn zoon, die sprekend de vader is. Hij zei toch zelf, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En Paulus zei dat ook later, dat als het gaat om het beeld van God, dan gaat het om de zoon zijner liefde. Dan gaat het om liefde. Dat is het beeld wat God van zich wil laten zien. Zijn zoon, die zullen ze ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden ze tot elkaar, nou mooi, dit is de erfgenaam. Als we die ombrengen, dan hebben wij alles voor onszelf en dan kunnen wij zelf van die vrucht genieten. En dat was ook waar die fariseeën en schriftgeleerden op uit waren, hun eigen positie. Ze profiteerden van het volk. Ze hadden een positie, ze zaten op de stoel van Mozes. En ze wilden zelf die vrucht die eigenlijk voor God was, bezitten. En dat is ook precies wat zou gaan gebeuren. Laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. De meest radicale maatregel. En dan staat er zo veel betekenend. En zij grepen hem en wierpen hem uit buiten de wijngaard. Ze wierpen hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Een hele duidelijke verwijzing naar wat zou gaan gebeuren. Toen de Heer gekruisigd werd, gebeurde dat buiten de poort. Hij werd uitgeworpen. Hij werd buitengesloten door zijn eigen volk. Ze hadden geroepen, kruisigt hem. Kruisigt hem, dat was de wil van het volk. Aangestuurd door de overpriesters en de schriftgeleerden. Kruisigt hem. Dat gebeurde buiten Jeruzalem. Buiten de legerplaats. Daar waar, zo schrijft Hebreeën 13 daar later over. Daar waar ook de dieren die het zondoffer betroffen op grote verzoendag verbrand werden. Dat gebeurde buiten de legerplaats. Het zondoffer op grote verzoendag. En op Golgotha, daar was het in feite grote verzoendag. Want het bijzondere is, en daar raak je nooit over uitgedacht, over die woorden. Iedere keer weer als je leest die bijzondere woorden die Paulus schrijft in de 2e Korinthebrief. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat betekent heel veel. Dat betekent dat zowel God als Christus allebei heel direct betrokken waren bij die verzoening. Dat betekent dat de Vader met de Zoon meeging. Het gaat hier om die Zoon. Die zullen ze wel ontzien. Nee, integendeel, ze doden hem. Dat is ook wat het volk Israël zou doen. Petrus zou er later ook over spreken in Handelingen 4. En heel scherp tegen het Sanhedrin zeggen, jullie hebben hem gekruisigd. Het is de Messias, het is de Christus die jullie gekruisigd hebben, maar hij is opgewekt. En dat is wat het volk gedaan had. Ze hadden hem gedood. En dat gebeurde buiten de legerplaats. Het zondoffer. En dan zitten we eigenlijk midden in het boek Leviticus. Grote verzoendag, Leviticus 16. En het bijzondere is dat het boek Leviticus spreekt natuurlijk over allerlei offers. Allerlei verschillende offers. En in die offers werd allemaal aspecten uitgebeeld van dat wat Christus later aan het kruis zou doen. Want één bepaald offer was niet voldoende om uit te beelden wat hij zou bewerkstelligen. Wat hij zou zijn. Want al die offers, God begint dat boek door te zeggen dat hij, het boek begint, Leviticus, met te zeggen dat hij roept. Hij riep Mozes en hij gaat dan een heleboel dingen tegen Mozes zeggen over die offerdienst. Met name die eerste 5 hoofdstukken. En wat zegt de Heer dan? Dat de Israëlieten mogen naderingsgaven brengen. En dat woord naderingsgaven, dat is in het Hebreeuws korban. En God geeft een korban aan zijn volk. Allerlei soorten. Waartoe? Zodat het volk hem kon naderen. Dus die offers waren bedoeld dat het volk hem kon naderen en dichterbij kon komen. En misschien zou je kunnen zeggen, de Heer Jezus zelf is de vervulling van al die offers. Je zou kunnen zeggen, hij is de grote korban die God gegeven heeft, zodat die mens tot hem kon naderen. Het voorhang scheurde, van boven naar beneden. Toen hij stierf, na die 3 uren van dikke duisternis, op Golgotha scheurde de voorhang van boven naar beneden en was de toegang tot Vader vrij. Was het mogelijk om God te naderen. En God wilde niets liever dan dat. Het was zijn liefde. Het was zijn liefde dat hij zijn eigen zoon gaf. Opdat die mens met hem verzoend kon zijn. Want de mens was vijandig. De vijandschap van de schriftgeleerden en de fariseeën was groot. Dat bleek ook. Steeds weer in die gesprekken die de Heer met hen had. En uiteindelijk zorgde zij er ook voor dat hij werd overgeleverd in de handen van de Romeinen om gekruisigd te worden. De vijandschap was groot. En die vijandschap die vanuit zijn eigen volk notabene. Want dat was het tragische zou je toch wel kunnen zeggen. Dat hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij werd verworpen. uiting van vijandschap. En zo was de hele mens, een beeld van de hele mensheid, die vijandig gezind was tegen God. En wat heeft God dan geantwoord? God heeft geantwoord niet met dezelfde vijandschap. God heeft geantwoord door zijn eigen zoon niet te sparen, maar hem voor ons allen over te geven. En Christus heeft zichzelf in die ongelooflijk diepe liefde overgegeven op Golgotha voor ons. En niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. Voor het volk Israël. Voor alle volkeren. Voor alle mensen. Dat is die liefde die door Golgotha naar ons toe komt. Een enorme betoning van Gods liefde. En we kunnen nooit beseffen wat het betekend moet hebben voor de vader en de zoon. Wat daar gebeurde. Het ontzaglijk diepe lijden wat er is geweest. Want hij stierf voor de zonde van de hele wereld. Hij werd tot zonde gemaakt. En dat betrof alle zonden van verleden, heden en toekomst. Van ons. Onze eigen zonden. Maar ook die van alle mensen. Die werden op hem gelegd. En hij stierf. En bracht zo de verzoening tussen God en de mens teweeg. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, zegt Paulus. En hij rekent hun de krenkingen niet toe. Zelfs die allerergste krenking van het volk. En in feite zou je kunnen zeggen, daarin van de hele mensheid. Die allerergste krenking, doordat ze zijn eigen zoon en die pachters, die overpriesters en schriftgeleerden, die hadden daarmee op het oog ook nog hun eigen gewin. Laten we die zomaar uit de weg ruimen. Dan kunnen wij zelf onze positie handhaven. Dat is ook typisch wat des mensen eigen is, hè? Jezelf willen handhaven. En niet willen buigen, maar als je iets gaat beseffen van die enorme diepe liefde die God heeft gehad voor die hele mensheid, maar voor ook ons, voor u en voor mij persoonlijk, dan kun je eigenlijk niet anders dan je knieën buigen. Zoals zoveel anderen dat al hebben gedaan en uiteindelijk allen ook zullen doen, op basis van wat hij deed. Maar dat is het bijzondere, dat ze wierpen hem uit. Hij werd buitengesloten. Dat is het wonderlijke. Hij werd buitengesloten. Hij werd uitgeworpen buiten de wijngaard. Hij werd volledig uitgesloten van de rest. Hij hing daar zelfs 3 uren, waarbij de gemeenschap tussen de vader en de zoon verbroken werd. Dat innige contact wat er altijd was geweest, werd voor 3 uur verbroken op Golgotha. En dat was opdat die hele mensheid nooit meer buitengesloten zou kunnen worden van de liefde van God de Vader. Dat is geweldig, hè, dat hij buitengesloten werd, buiten de wijngaard notabene, buiten zijn eigen volk, om niet alleen zijn eigen volk, maar u en ik, om die hele mensheid weer aan het hart van God de Vader terug te brengen. Dat is bijzonder. En daarmee voorzegt de Heer Jezus hier in deze gelijkenis wat er in de zeer nabije toekomst zou gaan gebeuren. Niet zo heel veel uren later. Dat hij gekruisigd werd. Een manier waarbij de gekruisigde ontzettend gemarteld werd. Een enorm martelwerktuig was dat. Maar het lichamelijke lijden was niet voor de zoon het diepste. Het diepste was het lijden 3 uur lang. In de Godverlatenheid, waarin hij riep, mijn God, waartoe hebt u mij verlaten? En daarna werd het weer licht. Het was gebeurd. En de zoon richtte zich tot vader en gaf zijn geest aan vader en stierf. Zijn dood, de dood van de zoon, betekende de verzoening van u en mij. En dat is het bijzondere wat God doet. Hè? Wat doet God met zijn vijanden? Hè, iemand schreef, wat doet God nou met zijn vijanden? Ja, hij ruimt ze uit de weg. En weet u hoe? Door vrienden van ze te maken. Door de werking van het kruis, door dat wat de zoon heeft gedaan, zal God uiteindelijk iedere vijand veranderen in een vriend. Zal God die vijandschap wegdoen. En zal er vrede voor in de plaats komen. En van God uit gezien, van God uit is het al vrede. God reikt zijn vredehanden naar deze wereld uit. Zijn verzoenende handen strekt hij naar een ieder van ons uit. En in navolging daarvan zouden wij dat ook aan ieder doen. Verzoenende handen uitstrekken. Het is hij die ging in de verlatenheid. Hij die buitengeworpen werd. Hij werd buitengesloten. Dat is bijzonder, hè? Dat opdat wij nooit meer van God buitengesloten zouden worden. Dat is bijzonder. En wij als mensen hebben soms nog wel eens een handje van om anderen te willen buitensluiten. Maar op dat moment lijken we niet op God. Als je de Efezebrief leest, dan kom je dat facet van Gods liefde in elk hoofdstuk heel nadrukkelijk tegen. Ook in het vijfde hoofdstuk. Waar de Heer ons roept om te wandelen in de liefde, zoals God dat doet. En zoals Christus zich overgegeven heeft als offergave en slachtoffer, God tot een aangename geur. Wat op Golgotha gebeurde, was voor God aangenaam. Want het was die overgave van de Zoon, waarin hij zichzelf overgaf om die mensheid aan het hart van Vader te brengen. Vader die niet zal rusten totdat hij al die vijanden, totdat hij al die schepselen van zijn hart werkelijk ook aan zijn hart heeft gebracht. Vader zal niet rusten. Want hij heeft naar ons omgezien. Hij zag om naar die wijngaard en ze vermoorden de vroege profeten. En ze behandelden de late profeten slecht. Ze doden zelfs zijn eigen zoon. En zie je daar niet in die nimmer aflatende liefde van die heer van die wijngaard die maar steeds blijft komen met die slaven. Hij had ook na de eerste slaaf had hij gelijk met ze kunnen afrekenen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is steeds blijven komen. En dat is eigenlijk een weerslag van wat al bij Adam gebeurde. Adam die zondigde. En hij verstopte zich voor God. Maar God zocht hem op. Hij liet hem niet gaan. Dat is zijn liefde. En zo kunnen wij ons misschien ook wel eens verstoppen voor God. Maar hij laat ons niet gaan. En hij zal wegen vinden om jou, om mij, om wie dan ook weer bij hem terug te brengen. Zoals iemand ergens schreef, en dat was dan van mens tot mens, maar je kunt daarover nadenken en dat ook zeker zonder meer zien als liefde van God. Iemand die schreef op een muur ergens, als je mij verlaat, laat mij dan met je meegaan. Zo is God ook. Als een mens wil weglopen bij God, zal God niet rusten. Totdat hij die mens te pakken heeft en aan zijn hart gedrukt. En hoe slecht zijn eigen volk hem ook behandelt en behandeld heeft. Nochtans zal God die dat volk aan zijn hart brengen, terugbrengen. En dat is doordat wat op Golgotha gebeurde. Die gebeurtenis waar heel veel mensen vandaag aan de dag achterloos langs leven. Maar wat het grootste betoon was van Gods liefde. God heeft zijn zoon niet gespaard, zegt Paulus. Hij heeft zijn zoon niet gespaard, zijn eigen zoon, zijn geliefde. Besef wel wat het betekent. Als je mensen hoort die iets ergs in hun leven overkomen is, en een van de ergste dingen heb ik van diverse mensen gehoord, is als je eigen kind moet verliezen. Als je eigen kind moet begraven. En wat denkt u dan wat het voor God betekend heeft? Dat hij zijn eigen zoon, God die zoveel groter is dan wij mensen. God die zoveel meer liefde heeft dan wij. Wat zal het voor God de Vader betekend moeten hebben? Toen hij zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem gaf. Tot in de dood. Voor ons. Dat is het bijzondere wat naar voren komt als je nadenkt over wat is er gebeurd 2000 jaar geleden. Heel veel. God heeft daar verzoening bewerkt. Verzoening van hem uit naar de mens toe. Die handreiking kwam vanuit God, niet vanuit de mens. En dat is zijn liefde. Hij zoekt ons op. En de Heer zegt dan verder in dit stukje in Matteüs dat de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, Psalm 118, deze is tot een hoeksteen geworden. Dat is het wonderlijke werk van God. En hij laat eerst de fariseeën en schriftgeleerden als het ware hun eigen oordeel aanzeggen. Maar dan zegt hij ook nog dat over zichzelf in feite, dat hij die hoeksteen is. Hij was door de bouwlieden afgekeurd. De leiders van het volk moesten hem niet. Ze hadden dat volk moeten opbouwen, maar ze gebruikten het voor hun eigen voordeel. En die steen, die belangrijkste, die keurden ze af. En dat is wat Psalm 118 ook zegt, hè, waar de Heer uit citeert. Het is een belangrijke steen, de belangrijkste. De hoeksteen, de funderende steen. Die hebben ze afgekeurd. En het wonderlijke is dat die steen tot een hoeksteen is geworden. En dan zegt de Heer erbij, van de Heer is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Het is het werk van God. Dat wat de mens doet in zijn vijandschap en afwijzing en haat tegen God, dat gebruikt God om het om te zetten in het fundament. Het fundament van onze redding, het fundament van ons heil, het fundament van het hele plan van God, waarin zijn liefde zo duidelijk blijkt. Die hoeksteen die de bouwlieden afkeurde, God gebruikt dat om iets geweldigs te gaan bouwen. En het bijzondere is dat dit een tekst is die nogal eens in de Bijbel wordt aangehaald. Paulus gebruikt hem in Romeinen 9 bijvoorbeeld. En ook in Efeze 2. Hè, waarin hij laat zien dat er een hoeksteen is. En laten we dat heel even met elkaar opzoeken. In Efeze 2. Waarmee God bouwt. En ik lees u voor deze ene keer dan uit de NBG, vanaf vers 19. Zo zijn jullie dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Letterlijk staat er de uiterste hoeksteen. In hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heer, in wie ook jullie medegebouwd worden tot een woonstede van God in de geest. God is bezig een woonplaats op te bouwen. En die woonplaats is allereerst de gemeente, het lichaam van Christus, waar wij bij mogen horen als leden daarvan. En in dat gebouw is natuurlijk een beeld, hè, wat Paulus gebruikt. Maar in dat gebouw is Christus Jezus de uiterste hoeksteen, de belangrijkste. Daar bouwt hij op. En dat was de steen die de bouwlieden, die het zo goed hadden moeten weten, want de Heer Jezus zegt notabene tegen hen, die de schriften zo goed moesten kennen, hebben jullie nooit gelezen in de schriften? Hebben jullie dat nooit gelezen? Dat die steen, die de bouwlieden afkeurde en naderhand blijkt dat ze door hadden dat hij over hen sprak. Dat ze hem afwezen. Maar dat hij tot de belangrijkste steen is geworden en hij bouwt aan een woonplaats van God. En wij die bij het lichaam van Christus horen zijn de eerste die bij die woonplaats mogen horen. Die woonplaats van God in de geest. En die woonplaats, God bedoelt uiteindelijk dat zijn woonplaats zal zijn in al die harten van al die schepselen. En dan zijn al die schepselen tegelijkertijd heel dicht bij zijn hart. Dat vaderhart wat klopt van liefde voor ieder schepsel vandaag aan de dag, wat al duizenden jaren geleden ook klopte, ook voor Golgotha. Maar bleek op Golgotha als op geen andere plek, bleek het vaderhart van God te zijn liefde en uit op verzoening. En dat is wat God door zijn Zoon bewerkt. Het is geweldig dat uiteindelijk die woonplaats van God de hele schepping zal betreffen. En de kern van het hele plan om daartoe te komen is het kruis. Daar heeft God zijn liefde betoond. Voor ons. Dat is iets wat geweldig is. Al dat bloed wat vergoten was bij die offerdieren, daar was God in feite niet op uit. Alleen voor zover het wees op dat wat zijn zoon zou doen, dat lijden. Maar God had behagen in zijn zoon. Hij had zijn zoon een lichaam bereid. En in dat lichaam zou hij lijden en sterven voor een verloren mensheid. Om die terug te brengen bij de Vader. Want al wat in de schrift is, wordt en wat verloren is, wordt in de schrift toch gevonden. Al die mensen die verloren waren, die werden gevonden door en in die ene. Christus Jezus, onze Heer. Het is een bijzonder gebeuren dat we vandaag daarbij stil mogen staan. De Heer zegt het ook, hè? Het is wonderlijk in onze ogen. Het is wonderlijk wat God bewerkt door het kruis. En beseffen dat Hij daar stierf en tegelijkertijd met Hem ook die hele mensheid. Die moordenaars en die rovers, die misdadigers die met Hem gekruisigd werden. Daar hingen wij in feite, met z'n allen. En dat maakt Paulus duidelijk in zijn brieven. Dat wij met Hem gekruisigd zijn. En dan is dat oude weg. En mogen we vanaf en door dat kruis heen dat nieuwe uitleven. Wat Hij tot stand brengt. Dat is een geweldig feit. En wat een enorme liefde heeft God voor ons en voor ieder. Amen. Goed, zullen we met elkaar God danken. Vader, dank u wel voor het moment wat u ons gaf om met elkaar stil te staan bij wat u deed. En het is bijzonder, Vader, dat u zo diep bent gegaan op Golgotha. Wij kunnen maar nauwelijks die liefde bevatten van u. Iets daarvan misschien, Vader. Maar het is zo diep en zo wijd. Dank u wel dat u ons geroepen heeft om dat al nu al te mogen zien. En iets daarvan te mogen gaan verstaan. Vader, het is onbegrijpelijk dat u naar ons om heeft gezien. Dat u ons heeft gered. En geroepen heeft. Vader, met een bijzondere roeping. Dank u wel, Vader, dat u ons bouwt tot woonsteden van u. En dank u wel, Vader, dat uiteindelijk uw woonplaats zal zijn. Heel de schepping, al uw schepselen, Vader. Dank u wel dat u uw eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Vader, als die grote toenaderingsgave, die grote korban. Vader, dank u wel dat we daarom heel dicht tot u genaderd zijn, tot uw hart. Dank u wel, Vader, voor die liefde. Dank u wel voor die genade. En dank u wel dat het niet alleen zo is dat uw zoon gekruisigd werd naar de schriften, maar dat hij ook begraven werd. Hij is de dood ingegaan, hij is begraven. En dank u wel, Vader, dat we mogen uitkijken naar dat grote moment van Pasen, Heer, waar we opnieuw mogen stilstaan bij het feit dat u hem opwekt uit de dood. Vader, dank u wel voor die liefde van u. Dat u zo diep bent gegaan, Vader, dieper kon niet. En dank u wel dat we op weg zijn naar een machtige toekomst met u. Vader, en mogen we zo die anderen aanzien als iemand waar u heel veel van houdt. Vader, mogen we die anderen leren aanzien met liefde en ontferming van u. Vader, opdat ook die ander iets gaat zien van wie u bent. Dank u wel voor uw trouw, uw goedheid en uw genade. Wij loven en prijzen u in Christus Jezus' naam. Amen. Goed, ik stel voor dat we ter afsluiting van deze dienst met elkaar zingen. Lied 92 uit de EH-bundel, O Liefde Gods. En zullen we dat staande doen? Vader, en dat mogen we u danken, staand voor uw aangezicht, dat de genade van onze Heer Christus Jezus en die machtige liefde van uw Vader, die ieder aangaat, met ons is en met ons zal blijven, totdat uw Zoon spoedig komt. Amen. Zie u straks bij de deur.